Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast die met twee moeilijke woorden begint. Hij gaat over ethiek en integriteit bij het aanbesteden. En Octavia hebben dit en ik hebben dit natuurlijk voorbesproken, zoals altijd. En we waarschuwen jullie vast hoor. Wordt heel veel nadenken van de luisteraars bij deze podcast, hè Octavia?
Ja, ik stel voor dat we de definities geven en dat het dan 20 minuten stil blijft. Dan kunnen de luisteraars nadenken.
Ja, dat zou wel een unieke podcast zijn.
Ja, dat zou een leuke zijn. Maar en dan kunnen ze hun gedachten daarna met ons delen. Dat lijkt me ook wel leuk.
Ja, dat we een stille podcast
over dit onderwerp.
Over dit onderwerp mogen ze het zeker delen. Want daar heb je het over. Je hebt het niet over regels, maar je hebt het over principes. En daar kun je over van gedachten wisselen.
Ja, en dat vind ik interessant.
Ja. Maar we beginnen dus met de definitie van ethiek, wat mij betreft. En ik heb hem ook moeten opzoeken, hè? Want ik ben niet zo dat ik dan letterlijk weet
ethiek
wat er staat.
Ja, ethiek en integriteit.
Ja, integriteit mag jij vertellen, maar ethiek, dat doe ik. Dat betekent, hou je vast, kritisch nadenken over wat moreel goed is om te doen. En dan zeggen ze erachteraan, ethisch handelen is handelen in overeenstemming met de waarden en normen waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten. Ethisch handelen is meer dan je aan de wet houden.
Zo, hey. Ja, en daar begint natuurlijk het grote grijze gebied, hè, hierna. Ontzettend. Is meer dan je alleen aan de wet houden. Ik bedoel, dat stuk.
Maar daar komen we straks op terug.
Ja, want... en dan integer. En die vind ik eigenlijk wel interessant. Integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar, laat zich niet omkopen, kan over zijn eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Integriteit is de persoonlijke eigenschap, heb ik ergens gelezen, van een individu, wat dus inhoudt dat die betrokkenen eerlijk oprecht is, niet omkoopbaar. En beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid. Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Heeft geen verborgen agenda, dat vond ik interessant. En verfijnst geen emoties, die vond ik ook wel boeiend. Die agenda en die emoties, dat vond ik wel interessant.
Maar ben jij bewust, Octavia, dat wij nu heel veel definities over onze luisteraars heen stoppen?
Ja, dat klopt. Als iemand nou in de auto zit op de A12 en die denkt van wow, die dukelt de sloot in volgens mij, van verbazing over al die definities. Maar misschien moet je gewoon even ergens op een parkeerplaats of zo stil gaan staan en er eens even goed over nadenken. Ja. En dan houden wij 10 minuten in onze mond, kun je nadenken.
Ja, maar ik denk dat dat ons niet lukt.
Dat denk ik ook niet.
10 minuten onze mond houden. Nee.
Maar wat heeft het, Peter, nou, de vraag ik dan aan jou, met aanbesteden te maken? Integriteit en ethiek.
Dat vond ik ook een hele moeilijke. Want jij was vanaf het begin heel enthousiast over dit onderwerp. Ik ook. Want wij denken vaak toch wel over dit soort zaken hetzelfde. Maar ik vond het wel een vage verbinding. Want ook het woordje filosofie zag ik ergens langskomen. En dat zie ik eigenlijk, als ik het op de letter beschouw, helemaal niet als dat hoort bij zakelijk doen, zakelijk verkeer, aanbesteden. Aanbesteden is toch een zakelijk iets?
Ja, dat is natuurlijk een heel zaakproces en dat roep ik ook altijd. Jij als inkoper wilt iets, wij als inschrijvers, of jij hebt iets te vergeven en wij willen dan graag iets. En dat zie je, dat is natuurlijk het zakelijke proces. En ja, daar spelen een aantal factoren natuurlijk een rol.
Ja, en nu kwamen in beide definities de woorden normen en waarden terug. En ja. Toen dacht ik van tevoren, ja, normen en waarden, jeetje, dat zit in je. Zo ben je opgevoed, als het goed is, toch?
Ja, dat klopt. Maar goed, niet iedereen handelt natuurlijk zoals die opgevoed is.
Oh, dan wordt het heel stout, deze podcast.
Dan wordt het heel stout. Daar zitten natuurlijk wel wat wijzigingen en zo in.
Ja.
Maar, en wat het met, even terugkerend, wat het met die filosofie te maken heeft, kan ik me ook niet helemaal rijmen. Maar even wat we zeiden, het heeft natuurlijk met normen en waarden te maken, dat klopt. Het is een zakelijk proces. Er zijn richtlijnen voor, er zijn procedures voor, het aanbesteden en het inschrijven. En dan nog zit daar natuurlijk een hoop omheen. Ja. Wat niet vastgelegd is, maar wat inderdaad je normen en waarden zijn. Ja. En zal ik hem erin gooien, een van die normen en waarden is dat vind ik bijvoorbeeld, dat je bij een inschrijving niet liegt.
Zo. Nou, daar kunnen we wel 5 minuten stil over zijn. Nee, dat klopt, dat je niet liegt. En heb jij dan specifiek over ons als aanbestedende dienst of over jullie als inschrijvers?
Dan heb ik het over ons als inschrijvers.
Okay.
Maar dat geldt met name dan voor mijzelf en de partijen die ik help. Kijk, je hebt een heel breed spectrum. Aan de ene kant staat, je mag niet liegen. Maar aan de andere kant staat, vind ik, je hoeft ook niet droomser te zijn dan de paus.
Nou, die mag je even uitleggen voor de niet-katholieke mensen onder ons.
Nou ja, ik vind dat je niet mag liegen. Als je geen ISO-certificering hebt, dan moet je niet zeggen dat je hem wel hebt.
Nee, of, dat is liegen.
Als je, of het moet bij ingang contractdatum zijn en dat je dan zegt, oké, ik heb hem nu niet, maar bij ingang contractdatum wel. Maar je hoeft ook niet droomser te zijn dan de paus. Als daar staat dat je heel simpel, dat je op ingangdatum contract, en dat is soms pas een jaar later, ISO moet hebben, maar je hebt hem nu nog niet, dan vind ik dat je daar ja op mag zeggen. En je hoeft niet uit te leggen dat je hem dit jaar gaat halen. Dat vind ik het verschil.
Oké.
Maar dus als iemand zegt je moet hem nu hebben, dan vind ik dat je ja of nee moet zeggen. En dan, als je hem niet hebt, dan zeg je dus nee.
Ja.
Maar als er gevraagd wordt, je hebt hem bij ingangsdatum contract over bijvoorbeeld een jaar, dan vind ik, dan hoef je niet roomser te zijn dan de paus. Dan hoef je niet te zeggen, ik heb hem nu nog niet, maar ik ga hem dit jaar halen. Dan kun je rustig zeggen, ja, bij ingangsdatum contract heb ik deze.
Ja, maar ik wil even teruggrijpen iets anders. Over het liegen, ik denk dat je je punt wel gemaakt hebt. Wat liegen is en wat niet liegen is. Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Even waarom hier het mannelijke woord gebruikt wordt, weet ik niet. Hij of zij had
inkopers
daar ook mogen staan.
Mannen.
Ja, nee, daar beginnen we niet aan. Inclusiviteit.
Ja, okay.
Hij of zij doet.
Het, de
en
inkoper.
Doet wat hij of zij zegt.
Ja.
Wij weten allebei, en dat hebben we ook al in eerdere podcasts aan de orde gehad, het opportunistisch inschrijven, dat leveranciers, inschrijvers, af en toe meer beloven dan ze in de praktijk kunnen waarmaken. Omdat
Klopt.
Ze weten dat er niet altijd een hele zware sanctie op rust. Zoals bijvoorbeeld het verbreken van een overeenkomst. Want dan moet je als aanbestedend dienst weer gaan aanbesteden.
Ja.
Dus ja, ik vind dat wel een grijs gebied. Nee, dat is het niet. Daar lopen wij als inschrijvers of als aanbestedende diensten natuurlijk toch wel tegenaan.
Dat een inschrijver of een opdrachtnemer uiteindelijk niet doet wat er in de aanbesteding is afgesproken.
Ja.
Ja, maar dan kijk ik, dat klopt, dat ben ik met je eens. Want dan, ik heb jou ook het voorbeeld een keer verteld van een brandweerkazerne. Dat mijn opdrachtgever die had ingeschreven en die was te duur, dus die werd afgewezen. En die ging gedurende de uitvoering, reed hij er langs en keek hij wat er gebeurde. En toen belde hij mij en toen zei hij, ja, maar er ligt een andere vloer in dan gevraagd is. Deze is veel goedkoper. Als ik dat geweten had, dan had ik ook een goedkopere prijs kunnen aanbieden.
Ja.
En hij zei, het is of het klopt niet met de uitvraag, of de opdrachtnemer legt daar nu een veel goedkopere vloer neer dan in het bestek staat.
Mm-hmm.
Ja? En dat vind ik dus niet integer en niet ethisch, want je doet niet wat je zegt. Als je zegt, ik doe vloer X, dan moet je vloer X leggen.
Ja.
Maar dan vind ik ook, als de inkoper zegt, wij controleren de uitvoering, dan moet je dat ook doen.
En zeggen inkopers dat?
Nou, dat is nog wel een dingetje, ja.
Ja.
En misschien is dat naïef van mij, hoor, dat ik er zo in zit. Dat weet ik niet. Maar goed, even terug naar normen en waarden. Zo zit ik erin en zo ben ik opgevoed.
Ja, ik ook. Ik ook. En ik kan niet liegen in die zin. Dat komt bij inkoop ook, inkopers ook natuurlijk voor. Want ik zat jou een beetje te plagen ook van om gelijk weer bij jou neer te leggen. Maar inkopers stellen ook vaak de zaken mooier voor dan het in werkelijkheid
is. Ja, dat klopt.
En daar zullen jullie als inschrijvers ook de P in hebben, zal ik het maar netjes zeggen.
Ja, maar dat gebeurt op diverse vlakken. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Over aantallen, over periodes, over termijnen, over planningen. Het wordt dan allemaal mooier voorgeschoteld dan het is. Dat klopt.
Ja.
En dan denk ik van ja, of dat nou hoort bij het zaken doen, dat weet ik niet. Maar ja, misschien ben ik in dat opzicht gewoon te eerlijk en te nuchter, dat weet ik niet. Ik denk dat je met eerlijkheid gewoon, wat het spreekwoord ook zegt, eerlijkheid doet het langs, kom je het verst mee.
Ja, dat denk ik ook. Maar we hebben het nu dus wel over dingen, over zaken die gebeuren na het aanbesteden.
Ja, na het gunnen. Ja, in de uitvoering.
Ja, in de uitvoering. Ik wil even terug naar de
het
kern.
Het proces zelf.
Ja, waar het begint.
Ja, dat is goed.
Want ja, door zo'n voorbereiding en jouw enthousiasme over het onderwerp, moest ik ook toch even nadenken van ja, maar waar komt het allemaal aan de orde? En dat was in best veel gevallen, komen die twee onderwerpen, ethiek en integriteit, die komen best wel vaak terug.
Nou, vertel eens, wanneer komen ze aan de orde?
Ja, dat begint wel met vage dingen als informatie die je opvangt in gesprekken
als
met leveranciers.
Inkoper.
Ja, als inkoper voor een aanbesteding.
Ja.
Informatie die je opvangt als van collega's. Die
maar
bijvoorbeeld...
wat heeft dat dan te maken met integriteit en ethiek?
Nou, we hebben wel eens gezegd, en dat staat natuurlijk voorop, dat je je aanbestedingen moet beoordelen op wat je schriftelijk krijgt aangereikt.
Ja, dat klopt.
En wij zijn allemaal mensen, maar op het moment dat ik jou een roddel vertel over iemand of een leverancier en jij gaat beoordelen, nee, ik weet dat jij niet beoordeelt, maar,
nee, maar goed.
Stel dat jij een beoordelaar bent, ja, hoe ga jij dat niet gebruiken?
Ja, het zit toch in je hoofd.
Ja, en dan komen die eigen normen en waarden. Nogmaals, ik zei ook in het begin, het is misschien wat vaag, maar het is wel iets wat, ja, weet je, mensen communiceren, praten met elkaar.
Ja, maar goed, dan is dus wel het voordeel, vind ik altijd, dat je niet één persoon laat beoordelen, maar dus
klopt,
meerdere mensen tegelijk, waarmee je elkaar dus op dat soort dingen kunt corrigeren.
Ja, en dat is bij mij ook vaak genoeg, vaak genoeg, nu klinkt weer heel overdreven. Dat is zeker gebeurd, dat ik mensen moest aanspreken op, ho, wacht even, ho, hè?
En waarin, in wat voor zin komt het dan nog meer aan de orde, als jij zegt bij voorbereiding of gedurende de procedure?
Nou, ja, de voorbereiding. Laatste maanden, laatste jaar misschien al, wordt er veel gecommuniceerd over marktconsultatie.
Ja.
Als zijnde van een goede inkoper is voorbereid op zijn aanbesteding. En dan is een marktconsultatie een goede oplossing.
Ja.
Nou, ik ga even niet in op wat de leveranciers allemaal van die marktconsultatie vinden. Dat gaan we apart wel eens een keer bespreken. Maar dit betekent wel, je gaat de markt bevragen over zaken. En daar komen leveranciers met verschillende stukken informatie naar je toe. En daar begint het. Want welke informatie ga je meenemen? En is die dan bijvoorbeeld in het voor- of het nadeel van de rest van de inschrijvers?
Maar krijg je die informatie schriftelijk of mondeling? Want je moet
die krijg je schriftelijk.
Ja, oké. Want je moet je ook realiseren.
Ja.
Nee, dat is goed. Want je moet je natuurlijk ook realiseren, als je het mondeling doet, een bijeenkomst, wat wel eens gedaan wordt, dat inschrijvers daar natuurlijk nooit het achterste van de tong laten zien.
Nee, klopt.
Uit commercieel aspect.
Bij een marktconsultatie wordt het allemaal schriftelijk vastgelegd. Ja. Ja, en daar zit misschien wel eens iets bij waarvan je dacht van, wow, dat wil ik uitvragen. Daar ga ik een vraagstelling omheen formuleren. En die ga ik voorleggen. Maar het kan juist een commercieel voordeel zijn van die leverancier. Dus dat evenwicht, hoe noemen ze dat ook alweer?
Dat lijntje, die het balans. Lijntje,
de balans, ja. De evenwichtsbalk. daar moet je dan goed op letten. En datzelfde heb ik ook gezien bij de concurrentiegerichte dialoog die ik heb begeleid. Het is zo verleidelijk als jij vier leveranciers spreekt. En dat zijn hele mooie gesprekken, heb ik al eerder gezegd. Leveranciers waarderen dat ontzettend. Die zijn misschien ook iets loslippiger.
En ik heb dat toen denk ik ook. Ja.
Bij een van de leveranciers iets gehoord over, ja, ik denk dat ik het nu wel kan zeggen, want het is al heel wat langer geleden, over het selecteren van textiel. Dat ze bezig waren met een machine die dat automatisch zou kunnen.
Kijk.
Terwijl het grootste deel van die leveranciers, nou ja, eigenlijk allemaal, want het was voor ons een verrassing dat hij met dat idee kwam, die leverancier, dat het grootste gedeelte gewoon handenarbeid is. Ja. Daar zitten mensen langs een lopende band en die zitten te selecteren. Dan denk je, wow, dat is mooi. Dat willen we eigenlijk wel terugzien. Ja. Maar ja, zo'n vraag kan je niet direct stellen natuurlijk.
Niet direct, maar die zou je, maar dat is iets anders hoor. Die zou je toch als wens kunnen stellen in hoeverre ze iets sneller kunnen of anders of efficiënter hebben.
Klopt, en daar geef je ook gelijk de goede oplossingsrichting aan.
Sorry.
Nee, dat mag. Ik bedoel, jij bent ook ooit inkoper geweest. Ik bedoel, je schoffelt het altijd, ja.
Schoffelt het altijd onder het
vloerkleed.
Ja, onder het vloerkleed. Nee, ja, onder. Klopt.
Maar en dat betekent dat je als inkoper dus moet blijven nadenken en niet verblind moet zijn van, goh, dat is een mooi idee. Nee, je moet je vraagstelling openzetten.
Ja, klopt.
Dus die twee dingen in de voorbereiding van een aanbesteding, marktconsultatie, concurrentiegerichte dialoog, zit dan eigenlijk in de uitvoering, hè? Dat moet ik wel even duidelijk zeggen.
Ja.
Want dat is een aanbestedingsmethodiek. Een andere praktische, heel praktische, is de contacten van een zittende leverancier tijdens een lopende aanbesteding.
Ja, klopt.
Daar reageren inkopers soms een beetje spastisch op. Anderen zijn er wat relaxter in.
Nou ja, wat ik altijd
tegen. Hoe ervaar jij dat?
Nou, wat ik tegen mijn opdrachtgevers, degene die inschrijven, zeggen, en zeker als ze zittende leverancier zijn, ik waarschuw hen altijd van, joh, weet, je mag naar de inkoper gaan als je vragen hebt over de huidige overeenkomst. Je mag contact met iedereen hebben als het maar gaat over de huidige overeenkomst, maar je mag niks vragen over de aanbesteding. En ik zeg er ook altijd bij, het is aan jou wat je verder dan doet. En als jij wel contact wil met de aanbestedendienst of je vraagt dingen over de aanbesteding, ik vertel hem even hoe de regels zijn en wat de afspraken zijn en zoals het in het document staat. En ik attendeer ze erop. En wat ze doen, moeten ze helemaal zelf weten. En ik zeg er ook bij, ik wil het niet weten. Dat moet je helemaal zelf weten. Zo wijs ik ze erop.
Ja, kom me bekend voor, dat zinnetje van jou. Dat
moet je helemaal zelf weten.
Dat moet je helemaal zelf weten. Wil ik niks over horen.
Nee, dat wil ik dan gewoon niet. Maar goed, soms hoor je het wel en soms hoor je het niet. Maar dat vind ik belangrijk, dat zij weten wat dan wel mag en niet mag. Maar daarvoor help ik ook bedrijven om ze door die procedure te helpen en ze voorkomen dat ze verkeerde dingen gaan doen.
Ja, en ik wil daarbij gelijk het bruggetje leggen naar dat ik de beoordelaars, degene in mijn projectteams, hier ook zoveel mogelijk over bij praat. Dan moet ik zeggen, dankzij de voorbereiding van deze podcast, denk ik dat ik ze nog meer ga vertellen.
Ja, en wat ga je ze dan nog meer vertellen?
Nou, over contacten voor een aanbesteding.
Ja.
Dat ze ook bij de uitwerking van programma's van eisen en wensen. Wij zeggen het vaak als professionals onder elkaar, niet toeschrijven naar een bepaalde leverancier.
Ja.
Maar wat ik bedoelde met mijn projectteam is, ik geef ze standaard altijd een workshop over beoordelen. En daar sta ik ook stil bij die ethische dilemma's van, ja, maar ik weet dat die leverancier slecht presteert. Mag ik daar helemaal niks over kwijt?
Nee, dat doet er inderdaad niet toe. Nee, dat klopt.
Nee.
Maar dat zijn dingen waar je als beoordelaar op moet letten. Ja, dat klopt.
Ja. En wordt ook wel eens vergeten om een beoordelaar te zeggen dat hij niet zijn beoordeling met zijn collega's gaat bespreken
voor
de consensusvergadering.
Ja.
Daarna mag het natuurlijk, of daar mag het wel in die consensusvergadering, maar niet soort combines vormen. Wat heb jij gezet? Oh ja, kom me niet zo goed uit.
Ja, wat natuurlijk aan de andere kant bij inschrijvers dan wel eens gebeurt onder het motto van kartelafspraken en samenspanning en dat soort dingen.
Ja, maar dat gaan we waarschijnlijk in de andere podcast doen.
En dat gaan we nu toezeggen dat we dat ook gaan doen, want we hebben het voorbereid, dus het staat op onze lijst. Maar wat
heet,
zijn nog meer?
En dat heet, want dan kunnen de gebruikers, of onze gebruikers, onze luisteraars dat ook controleren.
Bit-rigging?
Dat heet bit-ridging.
Ridging, oké. Okay. Daar gaan we het een andere keer over hebben.
Daar gaan we het een andere keer zeker
maar,
over
hebben. Maar kijk, ik zit ook naar ethiek en integriteit te kijken. Kijk, bij Europese aanbestedingen, zeg ik dan altijd, is het schommelgehalte aan aanbestedende dienstkant niet zo heel hoog, want dan ligt het toch redelijk dichtgetimmerd. Op de beoordelingsaspecten is natuurlijk wel subjectief. Wat ik wel merk is dat bij onderhandse aanbestedingen dat het daar soms met integriteit aan inkoperskant ver te zoeken is.
Zo, leg eens uit.
Nou, dat je weinig uitleg krijgt, dat er weinig informatie volgens mij bewust over beoordeling wordt gegeven. Zeker in het bedrijfsleven, moet ik zeggen. Als je daar offertes uitbrengt, dan krijg je helemaal soms geen reactie terug, alleen dat je het niet geworden bent.
Ja, herken ik.
En dat vind ik ook wel een kwestie van integriteit. Ik bedoel, als jij eerlijk handelt en je kunt oprecht en transparant aangeven waarom er iemand het niet geworden is, dan doe je dat toch. Ik bedoel, het voorbeeld heb ik jou volgens mij wel eens gegeven. Aanbesteding van catering bij een hogeschool. En mijn opdrachtgever was het niet geworden. En wij bereiden een aantal vragen voor het gesprek daarna, het afwijzingsgesprek, zeg maar, om te bespreken. En ze staan nog niet buiten of hij belt mij. Ze zijn een half uur geloof ik binnen geweest. En hij zegt van, ze keken me niet aan, ze wilden geen hand geven. Ik zeg, nou, dan zou ik zeggen, ga maar naar de rechter, want dan klopt er iets niet. Ik bedoel, als je eerlijk en transparant beoordeelt, moet je iemand kunnen teruggeven waarom dit niet geworden is. Op het moment dat dat niet gebeurt, dan klopt er iets niet. En dan denk ik, waar is jouw integriteit, waar is je ethisch handelen? Want dat doe je, waar zijn je normen en waarden?
Ja, nou, dat klopt. Een aantal gedragskenmerken die je schetst. Mensen niet in de ogen durven kijken, draaien.
Geen
hand geven, dat vind ik wel heel onbeschoft.
En was nog ruim voor coronatijd, hè?
Nee, maar ook gaan zitten schuifelig, draaien op je stoel.
Ja, en dan rommelen in papieren, maar geen duidelijk antwoord kunnen geven, dan denk ik, dat klopt er iets niet. En ik zie dat vaker, moet ik zeggen, met onderhandse aanbestedingen, dat je als inschrijver onduidelijke reactie krijgt, onduidelijk antwoord. En dan zie je dat je soms dan wel eens een overzicht krijgt. Ja, en dan staat er één leverancier die op alles ongeveer 10 gescoord heeft en een perfecte prijs. En dan denk ik, nou, iets klopt er iets niet.
Dus even samengevat, geef jij aan van, goh, ik zie naar verhouding meer onethisch gedrag bij enkelvoudig zie je het niet, altijd natuurlijk, behalve als je de opdracht krijgt, zie je dat terug. En toch is dat
gek natuurlijk.
En dat
komt misschien ook
hè?
Wel, omdat bij Europese aanbestedingen, wat ik zei, ligt het veel meer vast. En ben je ook verplicht om uitgebreider aan te geven waarom iemand niet geworden is.
Nou, volgens mij ben ik dat niet met je eens. Volgens mij ben ik dat niet met je eens. Ik ben het even
je bent het niet met me eens. Nou, vertel.
Want volgens mij, die woorden komen wel naar binnen. Volgens mij is in de laatste versie van de gids proportionaliteit aangegeven dat al die verklaringsregels, comply or explain, ook van toepassing zijn bij meervoudige onderhands. En dat het niet gebeurt. Ik pas het gewoon ook blindelings toe. Voor mij is er bijna geen onderscheid tussen Europees en meervoudig onderhands. Maar ja, dat is dan mijn norm en waarde. We hebben het al in een eerdere podcast natuurlijk gehad over de UEA.
Ja.
Je hebt het gehad in het begin over liegen vandaag.
Ja.
De UEA is door iedereen blij ontvangen als zijnde. We hebben één standaard document.
Ja.
Minder blij over de omvang en de duidelijkheid af en toe van het document.
Ja, 14 pagina's.
Maar de vinkjes, en daar wil ik het even bij terugkomen. De vinkjes in de UEA, ja, die gaan ook over integriteit op tafel.
Ja. En wat ik altijd doe, is dat ik met de inschrijver, dus mijn opdrachtgever, neem ik de UEA, zeker als het de eerste keer is, neem ik die helemaal door. Want ik wil, en dan bespreek ik dat ook, heb je inderdaad geen fraude gepleegd, heb je niet aan witwassen gedaan, geen dit, geen dat, geen zus, geen zo. Ik neem het allemaal door, want je wil niet weten wat je soms tegenkomt, tot inderdaad een keer, in de regel is het allemaal nee, altijd is dat het goed. Tot ik inderdaad een keer tegen een leverancier aan kwam, die inderdaad een veroordeling van, nou wat is het, de ACM? Weet ik wat voor autoriteit aan zijn broek had. Omdat die inderdaad had samengespannen op zijn vakgebied met andere inschrijvers.
Ja.
En dan wordt het interessant. Nou, dan ga je dus met hem om tafel van nog niet eens wat is er gebeurd, maar wat voor veroordeling. En wat heb je daarna gedaan? En dan blijkt dus dat hij de nieuwe directeur is, maar dat de oude directeur dat dus gedaan had, de vorige controller. En dat er dus dat er ook de controller in zijn eentje dingen kon besluiten en uitgeven en betalen en doen. En dat ze dus de procedures aangepast hebben, vier ogenprincipes, mensen zijn ontslagen. En daar heb je dan op de UEA de gelegenheid voor om dat te vermelden.
Ja, maar dan moet je het ook aantonen, dat je die maatregelen allemaal hebt genomen.
Ja, dat hoefde vervolgens niet. Wat wel grappig was, was bij die aanbesteding dat dus de inkoper van de betreffende aanbesteden dienst kwam dus, wat wij wel verwacht hadden, drie dagen bij ons terug. En die zei van, na gunning kwam die heel snel bij ons terug. Van, er is bezwaar ingediend omdat jullie een veroordeling hebben. En ik denk toen inderdaad daarover nadenkend dat mijn opdrachtgever allerlei dingen heeft moeten aanleveren, ja. Want wij hadden het in de UAE gewoon uitgebreid omschreven wat er gebeurd was en welke maatregelen. Maar dan zie je dus dat concurrenten dat weten en daar dus acuut bezwaar tegen maken bij de aanbesteden dienst. Alleen wij konden het goed weerleggen en uiteindelijk is het ook aan mijn opdrachtgever gegund.
Nou hebben we al heel veel langs gehad. Hè? We hebben het ook gehad om dat verhaal UEA af te wikkelen. We hebben ook al gezegd van, nou, dat wordt niet altijd gecontroleerd.
Nee.
Kan niet altijd.
Kun je denk ik ook niet altijd controleren?
Nee, natuurlijk niet. Dan moet je een compleet onderzoeksbureau starten.
Ja.
Wel een nieuwe business, maar daar ga je het niet meer redden.
Nee,
ik denk dat wij de eerste verkenning, laten we het zo even noemen, de eerste verkenning van ethiek en integriteit bij het aanbesteden, dat we die
hebben doorstaan.
Doorstaan. En we hopen dat onze luisteraars, hè Octavia,
ja,
dat die dat ook hebben doorstaan. En dat ze een volgende keer heel nieuwsgierig zijn bij in ieder geval bitriching. Maar vast ook daarna nog wel een keer een podcast over ethiek en integriteit.
Lijkt me goed plan, want volgens mij hebben we nog niet eens de helft besproken van wat we voorbereid hadden.
Nou, daarom. Jullie zijn gewaarschuwd. Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende keer.